Weet jij nog waarom je ooit bent gaan ondernemen? Voor mij was de reden simpel. Ik was te eigenwijs om voor een baas te werken en ik wilde graag vrij zijn. Maar toen ik een tijdje bezig was, ontdekte ik al snel dat je een groot stuk van je vrijheid inlevert omdat je wordt opgeslokt door allerlei randzaken. En dus moet je zorgen dat je je vrijheid terugverovert. En ik doe dat door het bouwen van systemen en processen. En daar gebruik ik Teamleader voor. Teamleader is een softwarepakket waarin ik alles van mijn bedrijf vastleg. Klanten, offertes, facturen, maar ik bouw er ook processen in. En dat zorgt ervoor dat ik weer meer vrijheid heb als ondernemer. Als jij ook meer vrijheid wil en terug wil naar waarom je ooit bent gaan ondernemen, ga dan even naar teamleader.nl/groeivoer en sluit vandaag nog een gratis proefversie af. Groeivoer. Groeivoer.
Groeivoer. Zoek je inzicht, inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Groeivoer.
Welkom bij de Groeivoer podcast, een nieuwe aflevering. En ik zit hier in Amsterdam bij Kalo Bagijn. Dat is niet zomaar een ondernemer, maar eentje met zeer veel ervaring. Grote bedrijven gebouwd. En hij is nu ook weer met allerlei mooie avonturen bezig. We gaan lekker het gesprek aan en hopelijk weer een hele mooie, nieuwe, leerzame aflevering maken van de Groeivoer podcast.
Voor de kennis en ideeën van een interessante gast. Die zijn verhaal met jou wil delen. Luister je naar Groeivoer.
Kalo, van harte welkom.
Dank je.
In je eigen kantoorpand. Altijd bijzonder om iemand dan welkom te heten. En we hadden het al even over wat we gaan bespreken. En je bent al heel vaak geïnterviewd. Ik heb natuurlijk wat geluisterd. En een deel zal ook al elders te horen zijn. En hopelijk komen er ook wat nieuwe inzichten, nieuwe overdenkingen naar boven. Maar ik wil toch even beginnen bij de kleine Kalo. Wil je ons eens schetsen wat voor jochie je was?
Ik was een hele gewone, normale jongen. Ben ik nog steeds, hoop ik. Die bezig was met sport en met zijn school en met vriendjes. Ik kom uit een hele prettige omgeving. Opgegroeid op de Heuvelrug in de bossen. Familie waar geen issues of problemen waren. Waarin het werd gestimuleerd dat je het best deed op school. Dat je bezig was met sport. Dat je bezig was met je sociaal leven. En ik heb eigenlijk een hele prettige, rustige jeugd gehad.
Ja. En als je dan in jullie voorgeschiedenis kijkt, de familie aanhalen, waren daar ook ondernemende mensen? Heb je van je ouders iets meegekregen? Of misschien wel verder terug in de familielijn?
De vader van mijn moeder, mijn grootvader, die had een eigen zaak in schrijfmachines. En ook succesvol. Ik geloof dat 9 van de 10 schrijfmachines die hier verkocht werden in Nederland van hem afkomstig waren. Triumph Adler, toen de tijd een bekend merk van schrijfmachines. Maar het bedrijf heeft de hele slag naar computers gemist. Dus dat was een heel grote onderneming totdat de computers doorbraken. En toen is dat een stuk minder gegaan.
Ja, dus daar zaten jullie aan de andere kant van disruptie, zou je ook nog kunnen zeggen. Ja, want dat is een van jouw cornerstones of een van de belangrijkste punten in je ondernemersverhaal, zoals het naar voren komt.
Ja.
We gaan natuurlijk dat verhaal verder uitlichten, maar misschien ook nog even voordat je ondernemer werd, of voor het eerst echt naar de Kamer van Koophandel fietsen. Ja, wat voor studie heb je gedaan en natuurlijk ook waarom ben je ermee gestopt?
Ja.
Hoe kijk je daarop terug?
Ja, nou, ik heb middelbare school gedaan. Tijdens mijn middelbare schooltijd kreeg ik interesse in beleggen. Daar ligt ook eigenlijk meer mijn passie. Misschien nog wel meer dan bij ondernemerschap. Ik ben toen uiteindelijk bedrijfseconomie gaan doen. Ook omdat dat de meest directe link had met beleggen. En ben uiteindelijk vanuit een stage die ik ben gaan doen bij een effectenkantoor. Werd ik gevraagd om daar in dienst te komen. En toen moest ik een keuze gaan maken. Wat ga ik doen? Ik doe deze studie om uiteindelijk iets met beleggen te gaan doen. Ik kan nu direct wat met beleggen gaan doen. En ik heb uiteindelijk besloten om dat te gaan doen. Daar te gaan werken. En toen ben ik in 1994 van start gegaan met mijn werk.
Ja. En wat is nou zo leuk aan beleggen? Kun je dat eens uitleggen?
Nou ja, het is ook een beetje een sport. Hè? Een sport om slimmer te zijn dan anderen. Om iets proberen te voorspellen wat... waarvan je wel weet dat het niet te voorspellen valt. Ja, ik vind het ontzettend interessant.
Ja, dus het is eigenlijk vooral het spelletje, de sport, de denksport als het ware.
Ja.
En heb je dan grootheden waar je naar kijkt? Ik bedoel, Warren Buffett is natuurlijk een bekende.
Nee, er zijn verschillende zeer succesvolle beleggers waar ik wel eens met een schuin oog naar kijk. Tegelijkertijd weet ik ook dat dat beleggen en daarmee extra rendement halen, doordat je slimmer bent of doordat je iets kan voorspellen, dat eenvoudigweg niet mogelijk is.
Vroeger wel dan? Of?
Nee, het is nog steeds een hobby van me. En ik ben op steeds op zoek nog naar een manier om dat wel te kunnen doen. Maar tegelijkertijd weet ik, en is er wetenschappelijk ook voldoende aangetoond, dat niet mogelijk is. Als je een goed rendement uit aandelen wil halen, dan moet je heel breed spreiden en er niet meer aankomen. Ja, en gewoon blijven zitten.
Forget it.
Exact, exact. Mm-hmm. En dat is eigenlijk de enige manier om het rendement te maken wat aandelen op lange termijn geven. Maar het blijft uiteindelijk een hobby. En daar verlies je ook wel eens wat geld mee.
Oké. We gaan snel verder naar het ondernemersverhaal. Want ja, beleggen is toch een beetje aan de zijlijn staan. Maar als je gaat ondernemen, dan speel je zelf het spel. Kan je nog het moment herinneren waarop je dacht van oké, nu ga ik echt voor mezelf beginnen?
Ja.
En hoe ging dat?
Ik werkte bij IMG Holland, mijn eerste werkgever, samen met mijn latere compaan Thierry Schaap. En wij deden daar institutionele derivatenhandel. Dus wij voerden derivatentransacties uit voor grote institutionele partijen. Met name buitenlandse banken, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Société Générale, dat soort partijen. Die deden dat in Nederland bij voorkeur via niet concurrenten, dus niet bij de ABN of bij de Rabo, maar bij kleine gespecialiseerde partijen. Daar waren we actief op. En mijn baas kwam daar in 1994 terug van een vakantie uit Amerika. En vroeg aan mij of ik wel eens gehoord had van het wereldwijde web. Nou, dat had ik nog nooit van gehoord. Ik zei, wat is dat? Hij legde dat uit. Dus ja, een bepaald systeem dat je met deze computer, met elke computer op de wereld kan communiceren. En ik weet nog dat ik tegen hem zei, maar dat kan toch logistiek niet? Want dan moet er van deze computer een draad naar al die andere computers. Nou, hij wist het ook niet precies, maar hij had gehoord dat zou het helemaal gaan worden. En daar zijn we toen internetbeleg gaan opzetten in een hele vroege fase. Toen banken niet alleen nog geen internetbeleg aanboden, maar ook een domeinnaam niet hadden vastgelegd. Die hebben wij nog een tijdje in ons bezit gehad van ABN AMRO Bank, van Rabobank, van ING Bank, eigenlijk van alle partijen. Het is een hele vroege fase. En dat groeide best serieus. En dat was eigenlijk een heel ander model dan het model wat we gewend waren daar te doen. Daar deden we heel weinig orders, maar heel groot qua omvang. Voor de institutionele partijen, misschien 20, 30 transacties op een dag. En opeens veranderde dat, want met dat internetbeleggen gingen we juist heel veel transacties doen. Maar over het algemeen hele kleine orders. En wij kregen daarover een verschil van inzicht over hoe we dat zouden moeten aanvliegen met de directie. En we waren Thierry en ik. En dat zat er met name in investeren in de achterkant. Wij waren ervan overtuigd dat als je niet de achterkant zou automatiseren, want alles gebeurde daar toen nog handmatig, dat uiteindelijk dat hele internetbeleggen een bleeder zou worden. En de directie daar was veel meer gefocust op de voorkant. Dat kwam ook wel omdat er toen wel een discussie ontstond over waardering van IT-bedrijven, of toen een paar jaar verder. En dat het niet ging om winst maken, maar ging om het aantal klanten wat je had. En een klant had een waarde. En zo werden uiteindelijk bedrijven gewaardeerd. Dus die waren heel erg gefocust op het aantal klanten, op commercie en marketing. En wij zeiden, ja, als je die achterkant niet automatiseert, dan ga je er kapot aan. En uiteindelijk kwamen we daar niet uit met ze. En toen konden we eigenlijk twee dingen doen. Of ons conformeren, zij zijn de eigenaren en de baas, en uitvoeren. Of zeggen, nee, we hebben toch echt de overtuiging dat het anders moet. En dan rest er maar één ding, en dat is voor onszelf beginnen. En die keuze hebben we gemaakt. En dat was op zich ook een makkelijke keuze, omdat wij jong waren. Ik had geen kinderen, ik had een vrouw die werkte. Ik had volgens mij zelf nog een huurhuis, dus ook geen hypotheeklasten. Dus uiteindelijk die stap om dat te doen was minder spannend dan voor mensen die natuurlijk wat verder in hun carrière zijn.
Ja, en zag je vrouw nog wel eens in die tijd?
Nee, mijn vrouw die was toen een tijd advocaat, deed fusies en overnames. Dat is ook een baan waarin je soms weekenden en nachten door moet trekken. En ook voor ons gelden dat we 6-7 dagen per week bezig waren. Dus die zag ik heel erg waardig.
Ja, ik begreep dat ook een running gag was, dat jullie elkaar dan bij etentjes zagen met gemeenschappelijke vrienden. Maar het geeft al aan welke offers je in die tijd gemaakt hebt en ook nog gewoon kon maken. Wil je ons eens in vogelvlucht vertellen de ontwikkeling van je eerste bedrijf? Tot het punt dat je zei van, hey, maar nu wil ik eruit. Nu ga ik stoppen bij Binkbank.
Ja, ja, dat is natuurlijk, ik heb dat 10 jaar gedaan, hè, dus en daar is heel veel gebeurd in die 10 jaar.
Dat is lastig samenvatten natuurlijk.
Ja, we zijn van start gegaan. We zijn niet alleen van start gegaan met internetbeleggen, maar ook weer met die institutionele handel waar ik verantwoordelijk was bij IMG Holland, mijn eerste werkgever. In het begin liep dat aan zeg maar het internetbeleggen kant heel erg slecht. Aan de andere kant, de institutionele handel liep heel erg goed. Dat gaf ons ook wel een luxe positie, want we verdienden eigenlijk vrij snel ook gewoon geld met het hele bedrijf dan. We verloren veel geld met internetbeleggen, maar verdienden geld met institutionele beleggen. En ja, daarna is het eigenlijk crescendo gegaan en heel hard gegroeid. En hebben we heel veel in korte tijd gedaan. We zijn bank geworden, wat natuurlijk in Nederland geen sinecure is. Volgens mij had je een tijdje geleden Ali Nicknam in jouw...
Ja, klopt.
Nou, die heeft ook... Die kan je alles vertellen over hoe ingewikkeld het is om een bankvergunning te krijgen. Maar goed, wij waren daarvoor degene die eigenlijk sinds 30 jaar de eerste bankvergunning van Nederland weer kreeg. Hij kwam daarna met zijn bankvergunning. Maar dat zijn enorme processen waar je dan doorheen moet. Ook op hele jonge leeftijd. Ook geen ervaring in het runnen van een bank. We zijn naar de beurs gegaan met het bedrijf, wat ook een behoorlijk traject is. We zijn uiteindelijk internationaal geëxpandeerd. We zijn actief geworden in België, in Frankrijk, in Italië. We hebben onze grootste concurrent Alex toen de tijd onderdeel van de Rabobank overgenomen. Voor een bedrag wat ongeveer gelijke tred hield met onze totale marktkapitalisatie. Dus dat ook een high impact had voor ons. Ja, en op een gegeven moment stond het als een huis. We groeiden hard. Maar het werd wel meer van hetzelfde. En dat heeft uiteindelijk toe geleid dat we ook wel voorzagen dat onze toegevoegde waarde steeds wat meer afnam. En dat is uiteindelijk de reden geweest om te stoppen.
Ja. In de literatuur wordt wel eens gesproken over bepaalde groeifasen. Als je terugkijkt, zie je bepaalde tendensen of bepaalde stappen die jullie gezet hebben?
Nee, wat me bij Bink opviel, en dat viel me ook op bij Brand New Day, en dat valt me ook op bij andere initiatieven waar ik bij betrokken ben, dat voor mij ieder geld dat in het begin, de eerste paar jaar, het enorm tegenviel. Dus de groei tegenviel. Dus het aantal klanten wat we binnenkregen. Ik maakte bij Brand New Day wel eens de grap, we gingen met een hele grote campagne live met Brand New Day, maar we kregen meer sollicitaties binnen dan klanten. En bij Bink was dat ook. Ik weet dat we na een paar jaar we onszelf wel afvroegen van, joh, moeten we wel doorgaan met het internetbeleggen en met de consumententak van ons bedrijf, want we blijven daar maar geld verliezen, we krijgen heel moeilijk tractie. Maar uiteindelijk is in het bedrijf wel tractie gekomen en is eigenlijk de groei steeds versneld, en dat was bij Bink zo en nu ook bij Bernie Day.
Ja, en wie heeft je geholpen om dan toch door te zetten? Was dat vooral Thierry, die misschien wat geduldiger is, of raadgevers, of vond je in jezelf toch weer het geduld om, of het doorzettingsvermogen om wel door te zetten?
Nee, je hebt geen keus. Hè? Dus als je ergens aan begint, dan neem je mensen aan. En je kan moeilijk zeggen, het valt tegen, we stoppen ermee. Ja, dus als geld op zich gaat failliet, dan heb je geen keus. Maar de belangrijkste stap, denk ik, is ermee te beginnen. En als je ermee begint, dan is er geen weg terug. En we hadden dan het geluk dat we voldoende kapitaal hadden om het, laten we zeggen, uit te zitten die tijd. Of uit te zitten, maar in ieder geval alles aan te doen om wel die tractie erin te krijgen. Maar je hebt geen keus.
Ja, en hoe groot was het team toen je eruit stapte?
Toen werkten er 850 voltijds mensen.
Ja. Ja, want heel veel ondernemers die hebben een groeibedrijf en die komen om in het werk. Hoe kijk je naar delegeren? Want als je niet delegeert, dan kun je natuurlijk nooit zo'n bedrijf leiden. Hoe heb je dat aangepakt?
Nee, als je wil groeien, moet je delegeren. En dat was voor mij in ieder geval in het begin heel erg wennen. Ik weet dat op een gegeven moment iemand een doosje paperclips besteld had zonder dat ik het wist. Nou, dat moest ik even aan wennen dat gebeurt in de organisatie. Maar je komt wel heel snel tot de conclusie dat als je niet delegeert, dat groei snel ophoudt te bestaan. En laat je nou eens 4, 5 man kunnen aansturen. Ja, op het moment dat je er overal bovenop wil zitten en het niet kan delegeren, ja, dan houdt groei op te bestaan.
Ja. En wat deed je dan nog toen je al die dingen gedelegeerd had?
Nou ja, uiteindelijk het aansturen van de mensen die ik in mijn team had zitten. Maar die stuurden weer hun eigen teams aan. En daarnaast ben je natuurlijk bezig met zaken, strategie. En ik stak zelf heel veel tijd altijd in klanten. Nog steeds zeker heel veel tijd in klanten. En dat, nou, denk ik ook dat het ontzettend belangrijk is om dat te blijven doen. En dus ik belde veel van mijn klanten gewoon op om te vragen hoe het ging, wat ik beter kon doen, wat ik anders kon doen. Daar hou je natuurlijk heel veel informatie vandaan. Daar creëer je ook een bepaalde mate van klanttevredenheid mee. Dus ik denk dat ik de helft van mijn tijd met klanten bezig ben, was en ben. En de andere helft van de tijd met het aansturen en gezamenlijk met elkaar de strategie bepalen.
Ja, dat is interessant. Dus dat zou eigenlijk een soort vuistregel kunnen zijn van zorg dat je altijd de helft van je tijd bij klanten zit, zodat je echt weet wat er speelt.
Ja.
Nou, op een gegeven moment kwam je van start-up naar scale-up naar grown-up. Je was er klaar mee, om het even zo te zeggen. Waar merkte je dat aan?
Nou, voornamelijk toen ik het gevoel kreeg dat het meer het managen van de onderneming werd dan het ondernemen zelf. Toen het ook meer van hetzelfde werd. We zijn internationaal zijn we naar buiten toegegaan. We waren in Nederland eigenlijk ook wel uitgegroeid. We waren marktleider met 60-70% marktaandeel. Onze grootste concurrent hadden we overgenomen. Er was daar minder groei, meer realiseerbaar. En ja, de combinatie van die zaken, die leidde ertoe dat ik uiteindelijk een beetje ook mijn interesse begon te verliezen.
Ja, dus je had het spel, dit level had je uitgespeeld.
Ja.
En toen begon het grote nieuwe avontuur. A Brand New Day.
Ja.
Misschien heel kort even, maar wat doet Brand New Day?
Brand New Day is een pensioenbank voor consumenten. Die kunnen sparen, beleggen of pensioen opbouwen op een hele efficiënte en goedkope manier, waardoor ze meer geld overhouden uiteindelijk dan bij de concurrenten.
Ja, en dat bestond toch al. Waarom zag je een kanslijn?
Nou, dat bestond. Er waren verzekeraars die pensioenen aanboden en banken die dat deden via de bankspaarproducten. Maar die waren over het algemeen duur. En het is eigenlijk heel erg simpel. Dat betekent dat klanten daar veel voor betalen. Dat is heel goed voor de aandeelhouders van de bank, maar heel slecht voor de klanten zelf van de bank. En dat heeft uiteindelijk geleid bij de verzekeraars tot de Woekerpolis-affaire, waarin 7 miljoen producten verkocht zijn aan consumenten tegen torenhoge kosten. En dat heeft geleid tot uiteindelijk die affaire. En wij hebben toen bedacht van, hey, kunnen we nou niet een product maken wat heel goed is voor de klanten, tegen hele lage kosten het product aanbieden, zodat klanten veel meer overhouden. En dat kon. En je kon die producten ook over en weer afsluiten. Of oversluiten eigenlijk. En dat is de insteek geweest van Brand New Day.
Ja. Hoe zijn jullie begonnen? Wat was stap 1?
Nou, stap 1 is dat je bedenkt wat je wil gaan doen. Hè? Daar begint het eigenlijk mee. Stap 2 is dan de belangrijkste stap. Dat je het ook daadwerkelijk gaat doen. Anders gebeurt er voor de rest weinig. En toen kwam inderdaad de stap van een kantoorpand. En naar de IKEA toe. Meubeltjes halen en stoeltjes halen. En van start gaan.
Ja. Zien jullie zelf ook als een soort budgetpartij of zo'n soort speler? Omdat je heel erg op die kostenkant zit.
Ja, maar dan met business class service.
Ja.
Dus bij Binkbank hebben we de tarieven van beleggen, online beleggen, extreem verlaagd. En voordat Bink bestond kon je bij de Rabobank en bij de ING Bank beleggen. Bij alle grootbanken, voor de rest had je geen concurrenten nog. En daar kost een effectentransactie 1,5% van het bedrag waarvoor je aandelen kocht. Bij koop en bij verkoop. En dat gingen wij voor 0,1% doen. Dus niet een beetje goedkoper, maar 99% goedkoper. Dus dat was disruptie af aan de letteren. En datzelfde zijn we met Brand New Day gaan doen. Daar waren de kosten voor pensioen 2,5-3%. En dat gingen wij voor 0,5% doen. En dat lijkt misschien niet zoveel, 2,5% minder. Maar dat heeft bij pensioenen heeft een enorme impact, omdat die pensioenen lang lopen. Dus dat kan je tientallen procenten in eindkapitaal en dus zometeen in pensioeninkomen, kan je dat opleveren.
Ja, dat compounded interest of op de lange termijn.
Exact.
Ja. Was dat IKEA meubilair ook een statement naar het team toe? Van hey, we gaan hier niet gouden kranen installeren en moeten een beetje op de kleintjes letten? Of hoe zijn jullie daarmee omgegaan?
Nou ja, wij maken iedereen wel bewust in onze bedrijven dat uiteindelijk onze inkoop ook onze verkoop bepaalt. En dat wij een prijschallenger zijn. En dat we dus moeten zorgen dat we heel kostenbewust en ook kostenefficiënt zijn. En daar is het onderdeel van dat je bij de IKEA je meubels haalt. Maar goed, het was niet allemaal zo doordacht hoor. Maar dat was eigenlijk, daar hebben we niet eens over nagedacht. We reden met de auto naar de IKEA toe en haalden de meubels op.
Ja. Waar staan jullie nu?
Nou ja, wij zijn twee dingen gaan doen. Wij hebben enerzijds ook weer een bank opgericht, Brand New Day Bank. Daar zitten al onze consumenten zitten daarin. Die kunnen daar sparen en beleggen, zowel in een vrije variant als in een pensioenvariant. Of een bank sparen, daar kunnen ze wel vermogen opbouwen, maar uiteindelijk in die pensioenvariant ook weer afbouwen. En wij hadden tot voor kort ook een collectief pensioenbedrijf, dat pensioenen verzorgde voor 6000 bedrijven. Ook hele bekende namen. Exact was een klant. Artsen zonder grenzen. De film op te noemen. Ontzettend hard gegroeid. Dat was een joint venture met Azer. Dat hebben we vrij recent verkocht aan Azer. En nu zijn we alleen met de bank, of alleen maar in ieder geval met de bank actief op het gebied van consumenten.
Ja, en hoe ver ben je in dit level?
Nou, we zijn aardig op weg in de zin dat wij nu 200.000 klanten hebben. We hebben iets van 4 miljard aan vermogen van klanten staan. Maar we zijn nog, nou ja, laten we zeggen, als we kijken naar inflow, doen we het heel erg goed. Als percentage van de markt, wat er, als je kijkt naar wat er naar ons gaat en wat er naar banken gaat. Maar we zijn natuurlijk nog een relatief kleine speler als je het vergelijkt met ABN of de Rabo of ING. Dus er is ook nog heel veel groei mogelijk.
Ja. Ik wil het graag ook met je hebben over je persoonlijke groei. En we raakten het eigenlijk al even een kleine onderbreking van de podcast. Ik wil je namelijk voorstellen aan Rompslomp. Rompslomp is een boekhoudpakket voor ZZP'ers dat zo gebruiksvriendelijk is dat iedereen kan boekhouden met Rompslomp. Door zelf je boekhouding te doen, hou je je kosten lekker laag en zit je kort op je cijfers, zodat je altijd precies weet hoe je bedrijf ervoor staat. En mocht je er toch even niet uitkomen, dan kun je altijd terecht bij het supportteam van Rompslomp. Ben jij toevallig op zoek naar een nieuw boekhoudpakket dat scherp geprijsd is? Ga dan even naar rompslomp.nl en probeer Rompslomp 4 maanden gratis uit met kortingscode GROEIVOER. Even aan, want als je wilt groeien met je bedrijf, is het belangrijk dat je zelf ook groeit als ondernemer. Wat zijn mentoren die je gehad hebt of mensen die jou echt geholpen hebben?
Nou ja, dat is het nadeel van ondernemerschap, dat je niet standaard iemand boven je hebt die je vertelt dat je het ook zus of zo kan doen. Ik had het geluk dat ik een partner had met wie ik goed kon levelen, met wie ik goed kan levelen. Maar ik had niet een mentor met wie ik zaken bespreek. Maar ik lees nog steeds trouwens veel biografieën waar ik wel eens wat van opsteekt, of gesprekken die je her en der met mensen voert. En ik heb wel geluk gehad dat ik veel mensen ben tegengekomen waar ik af en toe wel van dacht, hé, dat is interessant of een goede les.
Ja, want je staat nu zeg maar in de top van Nederlandse ondernemers. Maar ja, er zijn natuurlijk altijd weer mensen die net een stapje verder zijn. Je noemde al even John Ventenen van Vlissingen. Zijn er nog meer grootheden, om het zo te zeggen, waar je dan wat van geleerd hebt?
Nou ja, we hebben het altijd wel te maken gehad met investeerders. Ja, er zijn legio dingen die ik van mensen heb opgestoken. Nou, ik weet in het begin bij Bink ook dat campagnes onvoldoende aansloegen. En dat je dan in ieder geval met mensen waarvan jij denkt dat ze daar verstand van hebben ook mee over praat. En ook daar weer zeg maar ideeën over krijgt. Maar uiteindelijk moet je toch wel je eigen weg volgen. En je hebt een eigen idee. Je kan een beetje met je eigen idee op je bek gaan dan met de ideeën van iemand anders. Er is helemaal niks mis mee. Sterker, dus heel erg goed denken om af en toe ergens wat ideeën op te halen. Maar als je echt ervan overtuigd bent dat je op de goede weg bent, ja, zet dat gewoon door.
Ja, dat is ook het stuk wijsheid in het woord eigen wijsheid. Dus ja. Volg je eigen pad.
Ja.
En misschien even over jou en Thierry. Want wat waardeer je het meest aan hem?
Nou ja, wat heel erg goed is ons werk, is dat wij noemen dat de voorkant en de achterkant. Dus Thierry maakt zich druk om de achterkant. En dat zijn dingen als IT, finance, risk management, al dat soort zaken. Ik over de voorkant, dus klanten, de business, producten, commercie, sales en marketing. Ik zorg dat we omzet draaien, maar hij zorgt dat we niet omvallen. En die combinatie die is ontzettend plezierig. We hebben veel vertrouwen in elkaar. Dat betekent dat we ook heel weinig over mekaars kant hoeven te sparren. En wat we delen is de strategie van de onderneming. En dat is enorm belangrijk dat daar een soort natuurlijke balance of power is in een organisatie. Want als je geen klanten binnenhaalt, dan zou je niet lang bestaan. Maar als je dan de achterkant niet georganiseerd hebt en je haalt veel klanten binnen aan de voorkant, dan zou je ook niet lang bestaan. Dus dat werkt voor ons hier ontzettend goed.
Ja, en hoe los je dat op als je het niet met elkaar eens bent? Je hebt vast wel eens met slaande deuren afscheid genomen. Heb je daar een voorbeeld van waar je aan terugdenkt?
Nou ja, gelukkig zijn we nu ook wat ouder geworden, dus dat gebeurt wel minder. Bij Bink was dat vaker het geval, inderdaad, slaande ruzie, slaande. Maar wij wisten altijd van elkaar dat, ik weet vaak dat andere mensen meer van schrokken als ze erbij waren van onze ruzies dan wij zelf. En die waren ervan overtuigd dat wij nooit meer elkaar zouden willen zien. Terwijl wij wel wisten dat we dat met een biertje s'avonds zouden oplossen. En de volgende dag weer met frisse moeten tegenaan zouden gaan.
Ja. Denk je dat je het zonder Thierry zo ver gekomen was?
Nee, zeker niet. Nee. Wat ik net zei, ik spreek wel met start-ups en dan vragen ze, joh, wat is belangrijk? Is een van de dingen, zorg dat als de groei komt, dat je de groei ook aan kan. He, want je kan makkelijk failliet gaan door geen klanten, maar je kan ook makkelijk kapot gaan door kapot te groeien. Dus je moet gewoon zorgen dat je eigenlijk bedrijf zo neerzet aan de achterkant dat het klaar is voor de komende 5 of 10 jaar. En dat groei niet een probleem voor je wordt, maar dat kan vallen in een goed georganiseerde organisatie. En ik zou die achterkant niet op zo'n manier kunnen neerzetten. Nee.
Ik vroeg je waar je blij mee bent bij Thierry. Is ook iets waar hij nog een klein beetje aan kan werken?
Het is door dat we samen werken zijn we ook hele goede vrienden geworden. En wat zal ik zeggen? Het is een hele plezierige jongen mee te werken.
Oké. Ga ik de vraag omdraaien? Wat vindt hij jou best?
Nou, trouwens, ja? Soms denkt hij heel af en toe dat hij wel wat van de voorkant weet. Als het bijvoorbeeld gaat om het bedenken van een bedrijfsnaam. Dus bij Bink Bank, die naam heb ik dan bedacht. Of samen met gespecialiseerde partij. Maar hij had zelf ook een naam en dacht, het was One to Invest. 1-2 Invest. En dat was toen best wel hip en modern. Daar kan hij wel eens in overtuigd zijn dat hij dan iets heel bijzonders heeft. En dan is het moeilijk om hem te overtuigen dat we een andere naam moeten gaan gebruiken. Maar goed, dat is een klein dingetje.
Ja. En dan andersom, wat waardeert hij het meest aan jou en wat vindt hij nog steeds bloedirritant?
Nou ja, ik denk dat het een beetje omgekeerd is van wat ik net zei. Dat hij ook de toegevoegde waarde van mij ziet aan de voorkant, die ik bij hem ook zie aan de achterkant. En dat ook hij de overtuiging heeft dat je dat allebei in een natuurlijke verhouding in een organisatie moet hebben. De aandacht voor commercie, maar ook de aandacht voor je operationele beheersbaarheid van je organisatie. En dat er, wat ik ook aangaf, we aan beide kanten veel vertrouwen, zodat we dat allebei op ons vakgebied heel erg goed kunnen.
Ja. Dan zijn we nu aangekomen bij mijn favoriete onderdeel van het gesprek, denk ik. En hopelijk ook dat van jou. En dat gaat over het opzetten van nieuwe bedrijven. Ik heb zelf 2 bedrijven, een uitzendbureau, waar ik na 10 jaar flink op uitgekeken was. Dus ik herkende wat van jouw verhaal. Toen ben ik eruit gestapt en een nieuw bedrijf begonnen. Dat heet Groeivoer. En met Groeivoer heb ik een businessclub voor ondernemers die willen groeien. En daarnaast ben ik nu aan het kijken naar het opzetten van nieuwe bedrijven. Dus daar wil ik het heel graag met je over hebben. Wat komt erbij kijken? Waar moet je op letten? Waar ben je momenteel mee bezig als het gaat om het opzetten van nieuwe bedrijven? En hoe pak je dat aan?
Nou, ik vind het opzetten van een bedrijf en de eerste paar jaar het ontwikkelen van onderneming, vind ik zelf de intellectueel meest uitdagende periode in een onderneming. Ook de belangrijkste. Het allerbelangrijkste is natuurlijk het besluit om het te gaan doen.
Van 0 naar 1, zeg
maar. Ja, exact. Maar ook de eerste paar jaren daarna, dat zijn vaak natuurlijk de moeilijkste periodes in onderneming. Ik zelf maak altijd een beetje het verschil tussen tot 50 man, tot 100 man en ik vind de fase tussen 50 en 100 man, dat vind ik de meest ingewikkelde fase van de onderneming.
Waarom precies?
Nou, tot 50 man ken je iedereen en is het ook wel vaak een familiaire onderneming. Vervolgens, als je de ambitie hebt om te groeien, dan moet je ergens op een gegeven moment ook management gaan aannemen. Je hebt dat management ook echt nodig om de volgende stap te zetten. Nou, dat gebeurt vaak bij, laten we zeggen, zo'n 50 voltijdse medewerkers die je in dienst hebt. Dan voegt het management nog onvoldoende toe, maar je hebt ze nodig om die volgende stap te kunnen zetten. Dan gaat personeel ook vaak een beetje klagen. Van, vroeger was alles anders en toen rapporteerde ik aan de baas en nu moet ik rapporteren aan een manager. Dus dan ontstaat er een beetje een vacuüm in onderneming. En als je dan weer boven die 100 man bent, dan dennert het allemaal wel weer door. Maar ja, tot 50 de leukste fase, tussen de 50 en 100 de moeilijkste fase. En na 100, dan, wat ik al zei, dan ben je naar alle waarschijnlijkheid wel here to stay. Dus vandaar die onderverdeling.
Ja, en dan naar nieuwe bedrijven opstarten. Hè? Want er zijn natuurlijk wat mensen uit je bestaande bedrijven gestapt en die iets nieuws zijn begonnen. Komt een aantal podcasts terug. Maar ik begrijp dat je nu een soort interne kweekvijver of een methodiek hebt waarmee mensen bij jou kunnen aankloppen met een pitch deck van binnenuit. als ze een idee hebben. En dan ga jij kijken nou, of je mee wil doen, of je wil helpen. En misschien dat je daarnaast ook kijkt naar nieuwe bedrijven. Ik zag Salarize voorbij komen, als ik het goed zeg.
Ja.
Nog even terug naar die beginvraag van, ja, hoe pak je dat nou aan om een bedrijf van 0 naar 1 te brengen? Waar begint het volgens jou?
Ja, het begint met een idee. Je moet een idee hebben wat je wil gaan doen. Nou, die ideeën die zijn er veelvuldig, want ik weet niet of jij wel tegen mensen aanloopt die een idee hebben, maar...
Ik ben zelf een ideeënmachine.
Nou, dus, kijk. Hè, meer ideeën dan bedrijven. Maar het gaat natuurlijk om dat je er wat mee doet met het idee. Dus de volgende fase is dat je het idee omzet in actie. Als je ervan overtuigd bent dat je er wat mee kan. En ja, daarna is het met name toch heel goed je strategie voor het voetlicht kunnen brengen voor je mensen. De allerbeste mensen aannemen die je kent. Ja, en dan is het toch gewoon heel hard hollen en rennen en roepen dat het sneller en beter moet. En hopen dat het een succes wordt.
Ja, en heb je het gevoel dat het nu moeilijker is om te gaan ondernemen dan vroeger?
Nou, dat hangt er helemaal vanaf wat je gaat doen. Het is nu tegenwoordig veel makkelijker om ook de concurrentiestrijd aan te gaan met grote instellingen. Dat was natuurlijk 30, 40 jaar geleden onmogelijk. Qua investering alleen al. Toen kon je toch niet voorstellen dat je een concurrent van de bank kon worden. Ja, terwijl dat nu een aantal keer is, zijn de banken ook opgericht. Dus nee, ik zou zeggen dat niet zo is, nee.
Wat zijn verder nog de ingrediënten die je nodig hebt om iets van de grond te krijgen? Hoe belangrijk is bijvoorbeeld groeigeld? Hoe kijk je naar het team? Wat zijn dingen waar je op let als jij als investeerder kijkt naar de setup van een nieuw bedrijf?
Nou ja, dat zijn een aantal dingen. Maar ja, het spreekt voor zich dat uiteindelijk de kwaliteit van jouw medewerkers de doorslag geeft. Hè? Dat zegt ook iets over de kwaliteit van je tent. Ik bedoel, dat is niet veel meer dan de mensen bij elkaar opgeteld. Dus dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Maar natuurlijk ook je businessmodel en de markt waarin je begeeft. En daarnaast moet je ook gewoon heel veel geluk hebben om uiteindelijk van iets te maken. Dus het zijn een aantal factoren die daarin in meespelen.
Ja. En die geluksvraag, hè, die is natuurlijk een hele voor de hand liggende. Maar hoe beantwoord je die zelf?
Nou ja, ik denk dat geluk een enorm belangrijke factor is in het eigen succes van organisaties. En kijk, wat bijvoorbeeld VC's doen, die investeren in bedrijven. Hè, die halen die geluksfactor weg door heel breed te spreiden in verschillende ondernemingen. Maar voor die ondernemer geldt dat hij niet breed gespreid is, maar in één onderneming zit. Ja, en dat is ook wel, ja, daar is de factor geluk ontzettend groot in.
Ja.
Het moet allemaal maar even meezitten ook. En als het tegen zit, dan je moet tegen de stroom inroeien, dan is dat heel ingewikkeld of kan dat heel ingewikkeld zijn.
Ja. En hoe lang ga je dan door? Hè? Dat vind ik ook altijd een lastige. Dat is denk ik klassiek dilemma voor ondernemers, van wanneer ga je iets killen,
ja,
een stekker eruit trekken en wanneer ga je door?
Ja.
Heb je daar ervaring mee?
Nou, ik ben tot op heden, dat heb ik geluk gehad dat mijn ondernemingen het goed hebben gedaan. En ik nooit voor die keuze heb gestaan. Maar ja, ik neem aan dat je stopt op het moment dat geld op is. En je niet meer kan. Maar ik zou tot die tijd wel doorgaan.
Ja. Want hoe belangrijk is geld volgens jou en winstgevendheid?
Nou ja,
het zijn eigenlijk twee verschillende vragen misschien. Maar...
Nou ja, geld is natuurlijk gewoon uiteindelijk de brandstof van een onderneming. Zeker als je geen winst maakt. En bedrijven die in de eerste fase zitten, starters, scale-ups, over het algemeen verdienen die geen geld. Dus nee, dat is natuurlijk een ontzettend belangrijk onderdeel ook van het ondernemerschap. Dat je zorgt dat er voldoende kapitaal is om dingen te kunnen doen die je wilt doen.
Ja. Waar kijk je naar als je die pitch decks voor je neus krijgt van misschien mensen van binnen, maar misschien ook mensen die je zelf scout of tegenkomt in de markt. Waar kijk je dan altijd naar?
Nou ja, je komt terug op de dingen die iedereen ook zal zeggen. Maar ik ben er ook niet zo van overtuigd dat ik, maar ook andere mensen niet, maar zo in staat zullen zijn om cherry te kunnen pikken, zeg maar. Om te kunnen voorspellen welke bedrijven het goed gaan doen of welke het slecht gaan doen. Dus
eigenlijk een parallel met beleggen. Hè?
Want, ja, dat is vroeger,
of, ja, sommige mensen denken ik kan de markt, ik ben slimmer dan de markt. En sommige VC's denken dat misschien ook, of investeerders.
Ja.
Maar jij zegt eigenlijk van...
Nou, VC's denken dat niet. Hè? Die denken...
Want
die spreiden.
Ja, okay.
Dus, en dan zie je ook vaak dat het rendement vaak door, als in 20 bedrijven zit, door 1 of 2 partijen gemaakt wordt. Dat een hele hoop bedrijven het niet redden. Als ze in die vroege fase investeringen zitten. Dat een hele hoop het komt-zie, komt-sa doen. En dat er één of twee zijn die het hele rendement maken. En als zij, en het is, zij zijn er bedrijfsmatig mee bezig. Dus zij zouden er als eerste in staat moeten zijn om, als er iets te voorspellen valt, dat te kunnen. Maar doen niet voor niks aan spreiden.
Ja.
Dus als je 100% wetenschap zou hebben, dan zouden ze niet hoeven te spreiden. Want dan zouden ze upfront in het bedrijf wat het in de toekomst het best gaat doen investeren. Alles. Dus bij spreiding haal je dat specifieke risico haal je weg.
Ja. Vind jij dat elke start-up een co-founder of elke startende ondernemer een co-founder zou moeten hebben? Jij hebt natuurlijk hele goede ervaringen mee, maar denk je dat mensen het alleen kunnen?
Nou ja, ik denk dat laten we zeggen, de expertises die belangrijk zijn, dat je die moeilijk in één persoon kan vinden. Maar als iemand in staat is om wat makkelijker te delegeren, dan kan je dat natuurlijk ook met medewerkers om je heen doen. Maar het is wel heel plezierig om, laten we zeggen, op hetzelfde level mensen om je heen te hebben, waarmee je gezamenlijk de verantwoordelijkheid pakt voor zaken.
Ja. Hoe ben je betrokken bij die nieuwe bedrijven? Is dat, denk je van, daar ga ik gewoon een beetje van de zijlijn mee doen? Of heb je ook echt een actieve rol? Verwacht je dat je ergens in gaat stappen om daar nog weer een nieuw mega-avontuur te beleven?
Nou ja, dat hangt ook af van het bedrijf. Jij refereerde net al even aan dat veel mensen die voor mij gewerkt hebben ook voor zichzelf begonnen zijn. Nou, die spreek ik van tijd tot tijd nog en die bellen me wel eens op als ze een advies willen. Maar ze bellen me ook wel eens niet op als ze geen advies willen. Hè? Dus dat, maar ik vind het wel leuk dat ik daar nog in laten we zeggen, meer een adviserende rol dan bij betrokken ben. Die helemaal niet groot is, maar niet veelvuldig is. Maar ik ben er trots op dat die mensen voor zichzelf zijn begonnen. Dat ze daar inspiratie uit hebben gehaald. En dat ze af en toe nog eens een keer om raad vragen. Dat vind ik hartstikke leuk.
En hoe bepaal je nou hoeveel procent van de aandelen je krijgt? En wat die waard zijn?
Nou ja, dat zijn bij Startup Skills hele semantische discussies. Want het is zo moeilijk vast te stellen wat de waarde van de onderneming is. En daar zijn wel modellen voor. Om dat te bepalen. Het is een hele complexe materie. Het is natuurlijk veel makkelijker bij een bedrijf met winst maken. Dan kan je de winst contant maken. Naar nu. Nu moet je ook gevoel krijgen bij de zekerheid van het realiseren van die resultaten. Nee, ik denk dat met een natte vinger, maar de overtuiging dat het iets kan worden, dat het meest voor toegepast.
Ja. We gaan richting het einde van het gesprek. Ik heb nog paar vragen op mijn lijstje. En één is waar je denkt over 20 jaar te staan.
Nou, dan ben ik hopelijk met pensioen.
En wat doe je dan de hele dag? Want ik heb het gevoel dat de aard van het beestje is toch gewoon ondernemen, hard werken. Met pensioen, hoe ziet dat eruit?
Nou, ik zou wel meer tijd willen hebben om te lezen. Ja, en voor de rest er ook wel gewoon wat meer met mijn familie bezig te zijn. Dat doe ik overigens nu ook hoor, want ik werkte in die begintijd bij Bink hard. Maar het is nu allemaal wel tamelijk genormaliseerd. Mijn kinderen vinden dat ik heel hard werk, maar ik vind dat het best heel erg meevalt.
Ja, maar hoe ziet dat eruit dan? Je gaat om 6 uur thuis?
Ik maak gewoon normale werkdagen. En als het nodig is, omdat we bezig zijn met het kopen of verkopen van iets, dan steek ik wat meer tijd en energie in. Dus mijn kinderen gaan het nog zwaar krijgen, want als ze dit hard werken vinden, dan wordt het beloofd dat er wat voor ze. Maar dan zal ik het gewoon wat rustiger aan doen.
En we sluiten af met je beste les voor de mensheid of ondernemers. Je mag zelf kiezen, maar het is een hele moeilijke vraag. Maar als je nou één ding mag meegeven aan de ondernemers die luisteren naar deze podcast, wat kies jij dan uit?
Ja, ik heb het al gezegd. De allerbelangrijkste stap is het gaan doen. Ik heb veel mensen om me heen gehad die de fantastische ideeën hadden, maar het bleef bij ideeën. En ik heb weinig mensen, of veel minder mensen hiervoor gezien, die een idee om hebben gezet in een bedrijf, in een onderneming. En de enige kans om succesvol te ondernemen is het gaan doen. Want als je het niet doet, dan weet je één ding zeker, dan kan het nooit een succes gaan worden. En aan de andere kant, als je het wel gaat doen, is er ook vaak geen weg terug. Dan creëer je je eigen perspectief.
Ja, dat kan dus ook betekenen dat je misschien opnieuw gaat beginnen. Ja, want toen ik net begon met ondernemen, dacht ik van ja, dit ga ik dus de rest van mijn leven doen. Maar eigenlijk heb jij ook laten zien van, hey, je kan er ook uitstappen, opnieuw beginnen en dan weer eruit stappen en weer opnieuw beginnen. Dus...
Ja, maar dat komt wel specifiek door mijzelf. Ik vind die fase heel erg interessant en leuk. En ik heb ontzettend ook veel respect en bewondering voor mensen of bedrijven die het hebben doorgezet. Ik ben iemand die op een gegeven moment ergens heel veel enthousiasme haalt uit de beginfase van die onderneming. De eerste 5 tot misschien 10 jaar. Maar dan mijn interesse begin te verliezen. En daardoor wel verschillende dingen mee gaan doen.
Carlo Begijn, hartstikke bedankt voor je tijd. Misschien heel een hele korte vraag. Maar wie zou ik nou absoluut nog op deze podcast moeten uitnodigen? Volgens jou, die jij kent.
Oh, nou, dat zijn een hoop mensen waarvan ik denk dat het interessant is. Maar wat ik een bijzonder ondernemer vind, is Frans van Zeumeren. Dat komt helemaal niet uit de high-tech wereld. Sterker nog, dat is nog het ouderwetse werk. De persoon die ook de koers scoort uit de Zwarte Zee heeft gehaald. Met grote machines en Nederlands trots. Daarnaast heeft hij mijn favoriete voetbalclub erg geholpen en helpt hij nog steeds erg.
FC Utrecht.
Ja, nou, dat vind ik wel echt een hele mooie Nederlandse ondernemer. Want, ja, het is een aantal van die vragen. Als je dan thuis bent, denk ik, had die en die nog moeten noemen. Maar dat is het eerste die eigenlijk in mij opkomt.
Ja. Nou, ik ga mijn best doen om deze mensen voor de microfoon te slepen. dank in ieder geval voor al je tijd en aandacht.
Graag gedaan.
En dat was hem.
Hartstikke goed.
Ja, tot zover deze aflevering met Carlo Begijn. Ik hoop dat je er veel uitgehaald hebt voor jezelf. En stuur deze aflevering ook gerust door aan iemand in je netwerk. En als je het leuk vindt om wat meer te weten over Groeivoer, ga even naar groeivoer.nl. En ik heb ook nog een uitnodiging voor je. Want als jij ondernemer bent en je hebt een team en groeiambitie, dan ben jij misschien wel geschikt om je aan te sluiten bij de Groeiclub voor ondernemers. De Groeiclub is een soort mastermind en een netwerkgroep in één, waarin je aan je persoonlijke groei en het laten groeien van je bedrijven werkt. En dat doen we door elke maand bij elkaar te komen. En jij kunt als ondernemer met een personeel en een groeiambitie een keer aanschuiven als gast bij zo'n bijeenkomst. Nou, het is een hele relaxte sfeer, maar tegelijkertijd zijn we ook scherp naar elkaar toe in opbouwende zin. Dus we helpen elkaar echt door elkaar een spiegel voor te houden. En we zitten altijd op een toffe locatie in de Randstad. Als je meer wilt weten, stuur mij even een berichtje via LinkedIn. En als we nog niet met elkaar gelinkt zijn, voeg me dan ook even toe. Mijn naam is Gerhard te Velde. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.
Groei voor.